Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter aanvulling op de in de weekbrief genoemde zieken delen we nog mee dat de heer K. van der Vieren, Lindenhoflaan 15, in ziekenhuis Rivierenland is opgenomen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze onze Heer heeft gunst bewezen. En ook vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ik noemde u de versen 7 en 8 van Psalm 77. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van op toonhoogte 162. U bent mijn schuilplaats, Heer. Op toonhoogte 162. Psalm 75 en daarvan de versen 4 en 5 zingen we naar de wet van de Heere onze God. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist. En ook het vijfde, want des Heere hand besluit en een kelk vol bitterheid. 4 en 5 van Psalm 75. We stellen ons nu eerst voor de spiegel van de Heilige Wet en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken. tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die heeft dit alles samengevat toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader in onze Heere Jezus Christus. We mogen er weer zijn vanmorgen. En daar danken we u voor. Hier tezamen in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio. We mogen er weer zijn, omdat u er bent, de God van ons leven, die trouw houdt en nooit loslaat wat u beloofd hebt, die woord houdt. En aan dat woord mogen we ook houden. In dat woord mogen we ook lezen. Met dat woord mogen we ook bezig zijn. Op een dag als vandaag in het bijzonder, maar ook al de overige dagen van de week. Zodat we gevoed en gesterkt, vermaand en vertroost en onderwezen worden. Een stukje van dat woord hoorden we, die 10 woorden, die 10 geboden. Heere God, als we daar goed naar luisteren en we kijken in de spiegel achterom in ons leven, zoals we dat geleefd en gedaan hebben, of juist niet gedaan hebben, dan is er heel wat waarvan wij moeten zeggen, het klopt niet met wat u van ons vroeg en vraagt. Het is niet in overeenstemming met uw bedoeling. Wij zijn maar zo gemakkelijk onze eigen gang gegaan. Heere, vergeef het ons, onze liefdeloosheid, onze ontrouw, onze laksheid, onze traagheid. al onze overtredingen tegenover u en tegenover de naaste. Als inderdaad blijkt dat we groter liefhebber waren van onszelf dan dat we u boven alles en iedereen lief hadden en de naaste als onszelf. Heere God, we bidden u, laat het ons merken dat u het enige adres bent waarop we dat mogen uitzeggen en neerleggen. En bidden om beterschap, om terugkeer tot uw woord, ja tot uzelf. Leid ons dan, o God, door uw woord en door uw geest. En maak ons door uw woord en geest uw wegen bekend. Leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen u uw treden wendt. Leid ons zo, Heere God, zoals een goede herder dat doet, voor de schapen uit, maar ook telkens weer opnieuw omziend. Waar blijven ze, waar zijn ze? Heere God, uw trouw is onmetelijk. En die is te roemen, omdat u, ondanks ons en wie wij waren en zijn, toch doorgaat. En trouw blijft en blijkt. We willen u vragen, Heere God, wil ons ook vanmorgen sterken in het luisteren. Hier in de kerk, of op de zondagschool, of op de kindernevendienst, of bij de oppas. En laat ons ook ophoren van uw grote daden, van uw trouw. Help ons in het spreken, help ons in het orgelspel, in het kosteren, in het zingen. Laat alles meejubelen tot uw eer. U bent het waard en u blijft het waard. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen lezen uit 1 Koningen 17, de eerste 7 verzen. 1 Koningen 17, de verzen 1 tot en met 7. En daar lezen we: en Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Elia ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar over dit gedeelte, over die 7 versen, nadenken, maar ook heel in het bijzonder opletten, erop letten waar het op uitloopt in vers 7. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Voordat we dat met elkaar overdenken, zingen we van raven in Psalm 147, de versen 5 en 6. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem der jonge raven. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 5 en 6 van Psalm 147. gemeente des Heren, je hebt van die mensen, en je hoort van die mensen, bij hen kan het gewoonweg niet op. Het ene succes na het andere. Het ene voordeel na het andere. Het gaat linea recta van loof de Heer naar halleluja, niet stuk te krijgen. Niet zo lang geleden hoorde ik iemand zeggen, ik verslikte me bijna in mijn eeuwige glimlach die ik steeds weer tevoorschijn moest toveren en continu moest etaleren. En soms lijkt dat om jaloers op te worden. Maar geloof je dat ondertussen? Denk je dat dat echt continu aan kan? Kent het leven van een gelovige alleen maar bergtoppen? Volgens mij worden bergtoppen gevormd door de dalen die ernaast liggen. Anders is alles vlak. Kijk eens naar 1 Koningen 17. Elia, die heeft daar krachtige taal laten klinken. Machtig. Prachtig. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. En die leeft, hoor. Hij leeft. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve als ik het zeg, op mijn woord. Nou, dat klinkt nog eens heldhaftig. Je moet maar durven. Je moet maar durven, zelfs tegen een van de machtigste figuren in het land. De koning. Achab. Ook nog eens een keer getrouwd met Izebel. Het zijn trouwe vereerders en aanhangers van de god Baal. En dan, na die oordeelsspreuk van Elia, dan wordt de eerste keer beschreven dat God tegen Elia spreekt. En wat zegt God tegen hem? Jo, je kunt maar beter vluchten. Je kunt maar beter je toevlucht nemen in het oosten en je verbergen bij de beek Krit. Een beek ten oosten van de Jordaan. Krit, dat betekent ingesneden, ingeslepen, ingesleten, zou je ook kunnen zeggen. Waarschijnlijk is die beek door de jaren, eeuwen heen inslijtend bezig geweest in de ondergrond, zodat je iets van een ravijn hebt gekregen. Een goede plaats in ieder geval om een veilig heenkomen te zoeken. Dan zit je dus letterlijk in een diep dal. En daar, in dat diepe dal, daar is Elia voorlopig zijn leven zeker. Inclusief eten en drinken. En waar Elia gesproken heeft van die grote droogte, voorlopig in jaren geen dauw of regen, ja, daar treft hem dat dan ook zelf net zo goed. Elia gaat zelf ook mee in dat oordeel van God, dat hij zelf heeft uitgesproken, moest uitspreken. Elia staat er niet buiten. Elia staat er niet boven. Het treft trouwens ook als zijn medelanders, landgenoot, heel het volk. Allemaal. Allemaal. Ja, maar waren ze dan allemaal even schuldig? Zo kun je je afvragen. Een kind in de klas, dat roept ook al gauw, als Als dat nog gebeurt trouwens. Maar ik herken dat wel. Als heel de klas moet nablijven, hè, dan roepen ze al gauw, ja, maar ik heb niks gedaan. Hij daar. Die daar. Maar toch. Wat heeft Elia gedaan? Hij zit daar. Bijna op een droogje. Deze week stond het in de krant. Een mevrouw van 59 jaar. Die werd in een bos aangetroffen door een ruiter. Ze was totaal uitgeput. Want ze had al 13 dagen in dat bos rondgedold. Niet gegeten. En af en toe zich wat tevreden gesteld met wat regenwater. En water uit beekjes. Zo had ze zich in leven gehouden. Kijk, en dat betreft dan één mevrouw van 59. Het was in Duitsland. Maar hier dus een hele bevolking. Getroffen. Door dat oordeel van Elia uitgesproken. Over Ahab en Izebel. Dat is pijnlijk. Maar het tekent tegelijkertijd ook de macht van de onmacht van Baal. Hou er even rekening mee. Het tekent de onmacht van Baal. Hij, die zogenoemde God van de vruchtbaarheid, begint niets, maar dan ook niets tegen de God van de hemel en de aarde. Hij begint niets tegen de Heere. Want hij is niets. In feite. Alleen, dat moet je weten. En onthouden. En dat moet je je steeds maar weer voor ogen stellen. En bedenken, hij is niets, Baal. Maar hij is alles. De Heere, onze God, mijn God. En dan is daar die Elia. Hè? Elia, wat betekent mijn God? Dat is de Heere, een man met naam. Zijn God zorgt voor hem. Niet Baal. Dat is een bedrieger. Die laat je op een droogje zitten. God in de hemel vergeet Elia niet. Elia zit niet op een droogje. Hij heeft zelfs een natje en zijn droogje. En wel op een heel bijzondere manier komt een bad aangevlogen. De raven die zorgen voor het transport. Weet je wat dat zijn, raven? Komen ze meer tegen in de Bijbel. Het was ook een van de vogels die bij Noach uit de ark werd gelaten. Toen de hevige regenval en de nattigheid wat dreigde te verminderen. Bij Noach in de ark, waar zongen we er net van? Met Psalm 147. De jonge raven die roepen wel hoor. En God geeft ze te eten. En toch is dat vreemd, hè? Want raven die zijn nogal gulzig. Raven, dat zijn eigenlijk dieven. Rovers, raven. En hier worden die rovers, die worden gevers. Die schrokopbeesten, die gulzigaards, die worden gul. Hoe kan dat? Elke morgen, elke avond. Moet je eens indenken, hè? Je zal zo'n raaf zijn. Met een heerlijke hap tussen je snavels. En je zult het per ongeluk doorslikken, zeg. Zulke raven heb je, echt wel. Gulzig. Maar hier houdt hij zijn kaken op elkaar. Het is eigenlijk een beetje tegennatuurlijk wat hier gebeurt. Maar in het koninkrijk van God, daar waar God heerst en heerschappij voert, daar worden de dingen nogal eens omgekeerd. Wat denk je? Zou God zijn genade vergeten en niet meer van ontferming weten? en die raven laten slikken en Elia laten verhongeren. Mijn God is de Heere. Dat is de God die machtig is, die ook nooit in de steek laat. Hoe vaak kom je dat niet in de Bijbel tegen? Zijn wonderlijke redding en hulp in nood van Gods kant vandaan. Let er maar op. Onderstreep het maar eens. En kijk eens achterom in je leven. Hem volgend zul je merken dat hij je nooit laat vallen. Ook al lopen de zaken anders dan verwacht, gehoopt, gedacht. Wat er ook gebeurt, God blijft dezelfde. En op hem kan ik aan. En hij zorgt dat ik verder kan. We mogen ons vanmorgen voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Volgende week, zondag. En wat is het goed? Dat waar je dan ook zit, en waar je je ook bevindt, op een hoge bergtop misschien wel, of in een diep dal, of ergens daartussenin, wat is het goed? Dat je je bewust bent van het feit dat God jou, mij, u niet vergeet. Dat hij er is en dat hij er blijft. En dat hij ook voorziet, zorgt. En dat niet het minst ook in de verdiensten van zijn Zoon, Jezus Christus. Je te laten voeden met wat God in Christus aanreikt. Bij brood en bij beker word ik daaraan herinnerd. Wat is God goed voor mij? Niet omdat ik zelf zo'n geestelijke krachtpatser ben, die het allemaal zo goed weet en zo goed doet, maar ik leef uit zijn hand, eerbiedig, ootmoedig, afhankelijk, nederig, want zonder hem kan ik niets doen. In dat besef, in steile afhankelijkheid, daar ken ik mijn plaats. Achter Jezus. En die kwam om zijn leven voor mij te geven. Om zich te storten in het dal van mijn zonde. Om ten onder te gaan in de afgoderij die mij zo gemakkelijk aankleeft en die ik zo gemakkelijk naloop, nog erger dan Baal. Daarin heeft hij ten onder willen gaan, af willen dalen, om aan het licht te brengen wat verzoening is, wat vergeving is, wat liefde is, wie God in feite is. Altijd weer mag het avondmaal een hoogtepunt zijn. Een hoogtepunt. Een toevluchtsoord ook. Midden in mijn woestenij. Een plaats om gevoed te worden. Wat ik zelf niet teweeg kan brengen, is door God teweeg gebracht. Ik word goddank niet op water en brood gezet, wat ik eigenlijk wel verdiende. Ik word op brood en wijn gezet. Jezus Christus is afgedaald in het meest diepe dal dat maar denkbaar is. En Jezus Christus werd verhoogd op een hoogte die op aarde de meest verschrikkelijke is geweest. Golgotha. Opdat ik het besef, Jezus Christus, hij voor mij. Anders had ik voor eeuwig de dood moeten sterven. Wat een machtig God heb ik. Hij wijst mij steeds weer opnieuw de weg naar die schuilplaats. Hij leidt mij niet op een dwaalweg, maar op de weg ten leven, beloftevol vol belofte. En je ziet dat hier ook gebeuren bij Elia, hè? Precies gebeurt het zoals God gezegd had. Het zal gebeuren, Elia, dat je uit de beek moet drinken. Doe dat. En denk eraan wat God gezegd heeft. En verder had de Heere God de raven geboden om hem daar te onderhouden. En Elia ondervindt dat. Het gebeurt ochtend en avond. Elia trapte niet in wat God zegt. Maar hij stapt erin, vol vertrouwen, vol geloof. Zie je dat? Hij doet overeenkomstig het woord van de Heere. Hij gaat wonen bij die beek Krit. En dat woordje wonen, dat duidt erop dat het niet een paar nachtjes slapen is geweest, maar weken, maanden. En ochtend en avond brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Wat een uitkomst. God heeft daarvoor gezorgd. In deze uitvlucht. Een hulp in benauwdheid. Ik denk, hè, als ik me dat zo indenk, bij die beek Krit. En zie je het maar als een diepe inkeping. Omdat Krit dat betekent. Die ravijn, ik denk dat dat een hele les, een leerschool is geweest voor Elia, want het was niet gezellig kamperen. Leuk in je tentje met een boekje en... Nee, een leerschool in de eenzaamheid. Elia was daar, ja, stik alleen. Heel veel mensen kunnen daar niet tegen, hè? Komt er ineens een bordje onderweg, stiltegebied. Wat nou? Heel veel mensen vinden het maar niks stilte. Moeten altijd herrie, muziek om zich heen hebben. Maar het kan van tijd tot tijd echt geen kwaad als ik de drukte van elke dag ontvlucht. En toch die eenzaamheid opzoek. Waarbij ik nergens gestoord word door wie of door wat ook maar. Stilte. In je stille tijd. Moderne mensen die houden niet van de woestijn. Nee, die willen een snelweg. Drie baans, vier baans als het even kan. En ga zo maar door. Maar in de woestijn, daar leer je stil te zijn, stil te staan. En zo de weg tot God in te slaan. Want een andere weg is er toch niet. Wat dacht u? Waarom ging Mozes, waarom ging Jezus, waarom ging Johannes de Doper aan het begin van hun rondwandelen? Eerst ook de woestijn in, moesten ze de woestijn in. Er was blijkbaar geen betere leerschool dan juist daar. In de eenzaamheid. Misschien wel te midden van alle vragen en aanvechting en twijfels. Maar ook te midden van raven en een beek Krit. Misschien wel teruggeworpen op jezelf. Misschien wel neergeworpen door God en neergeworpen voor God. Moet je doen, hoor. De stilte niet ontlopen. De les van de woestijn, zou je kunnen zeggen, dat is dat je loskomt van de wereld om je heen, van de mensen om je heen. Dat je leert zwijgen en bidden tot God. Hij zat niet in de woestijn, maar wel bij de varkens, die verloren zoon. Denk daar maar aan. Waarbij je dus tot jezelf komt. Gaat nadenken, je verhouding tot God, tot je vader in oogenschouw neemt, ter harte neemt. En zoek dan maar de verschillen in je leven. Een les waar je ook veel profijt van hebt als je de dorheid en de droogte, zeg maar de woestijn van je eigen hart tegenkomt. Heerlijk, wanneer je zo naar Gods woord, naar zijn belofte, juist daar in de woestijn kunt luisteren, kunt lezen. Elia ging en hij deed naar Gods woord. Dan is er nog nooit iemand bedrogen uitgekomen. Echt niet. Er wordt gehoorzaamheid van Elia gevraagd. Overgave. Met een zorgeloosheid. En dat is geen bepaalde houding. Een bepaalde air. Dat is ook geen stijl van leven. Maar dat is echt een weg om te gaan. Een daad van horen en doen. Het volk Israël, hè? Eerder op in de Bijbel lees je dat, heeft dat zo ook ontdekt. Toen er elke dag, wat is dat nou? Manna, vroegen ze in het Hebreeuws. Toen ze het manna zagen. En die kwakkels. Brood en vlees. Zo krijgt Elia dat hier ook, elke dag. Maar, dat is mooi. En dan ben je rijk gezegend als je zo elke dag weer verder kunt. Maar, we hebben dat 7e vers nog niet gehad. Want dan komt het. En eigenlijk kon je daarop wachten, hè? Want hoe vaak heb je dat? Heb je dat niet? Waarom blijft het niet altijd zo? Dat Elia heerlijk op zijn eigen plekje daar bij die beek Krit. En het komt hem zo aanvliegen door die raven. Aan alle kanten verzorgd. Ach, het was allemaal geen luxe. Maar verder ook geen problemen. Geen nood. Eten en drinken op zijn tijd. Ja, wacht eens even. Die straf, dat oordeel, gaat wel door. En werkt ook wel door. Hij kan dan voorlopig wel even bij die beek blijven, maar regent het niet, dan komt ook ooit een beek droog te staan, vroeg of laat. En dan het haast irritante is dat God daar bij die beek geen fontein geeft of een ander wonder verricht. Had mooi geweest, want dan was Elia ook weer geholpen. Nee, de droogte die wordt in alles merkbaar. En eigenlijk, hè? Eigenlijk was dit al gezegd, verwoord in Leviticus. Weet u nog, daar zegt de Heere God, u mag voor uzelf geen afgoden maken. U mag voor uzelf geen beeld of gewijde steen oprichten. U mag in uw land geen gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor neer te buigen, want ik ben de Heere, uw God. Mijn sabbatten moet u in acht nemen en voor mijn heiligdom moet u eerbied hebben. Ik ben de Heere. En als u in mijn verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen op het veld hun vruchten zullen geven. Dan zal de dorsttijd bij u tot de wijnoogst duren en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal vrede in uw land geven, zodat u kunt slapen, zonder dat ook iemand u maar schrik aanjaagt. Nou, je kunt wel stellen dat hier precies het omgekeerde gebeurt van wat je daar leest in Leviticus 26. De geschiedenissen van Elia, ja, daar komt van die regen inderdaad niks meer terecht. En ook de beek Krit verdroogd. En dan laat de oogst op zich wachten, want dan groeit er ook niks. Het gebeurde na verloop van vele dagen dat die beek uitdroogt. Want er was geen regen in het land gevallen. Daar zit je weer, Elia. Had je daar in die ingesleten diepte in dat dal toch een topervaring met die raven die elke dag weer terugkwamen. Het water onder je voeten, het water in de beek droogt uit. Wat dacht u? Het leven van een gelovige. Zou dat nooit eens op de proef gesteld worden? Op de proef gesteld. Dat je het niet meer begrijpt. Dat je misschien God niet meer begrijpt. Het ging zo goed. Dat je grote vraagtekens en twijfels misschien wel krijgt. Dat bij die raven ook allerlei andere dingen je aanvliegen. Hoe heb ik het nou? En dan toch, hè, door alles heen en ondanks alles, op God te vertrouwen. Op die God die je niet in kaart kunt brengen. Denk eens aan dat sterfgeval. Je ontslag. Die ziekte. Wie kent ze niet? De momenten van tijd tot tijd van grote vraagtekens. Uitgedroogde beken in je leven. En het ging zo goed. En we konden steeds weer vooruit. Maar dan. Aan de andere kant moet je ook zeggen. Blijft het een leerschool om het van God te blijven verwachten. Aan het begin van de preek, toen begon ik met te zeggen dat je niet altijd op de toppen van de bergen kunt leven. Maar dat een berg zich aftekent door de dalen eromheen. En dat is een les en dat blijft een les. Elke dag weer, van moment tot moment, van stap tot stap. En dat houdt me zo heel dicht bij God zelf en bij zijn woord. Want dat troost me en dat bemoedigt me en dat neem ik ter harte. Is het misschien zo dat God me juist klein houdt om me te ontdekken? Wat er ook gebeurt, hij is er. Hij is mijn hulp. En daarom mag het heilige avondmaal voor mij ook steeds weer zijn een versterking in mijn geloof. Te midden van alle vragen en zorgen die je kan hebben en die je soms zomaar ineens overvallen, hou ik het toch bij God en bij zijn woord. En dat helpt me verder en voort. En dat besef ik maar al te zeer dat ik niets heb verdiend. Nog geen grammetje. En toch zorgt God. Onverwacht, ongedacht, ongekend. En ik zal in dat vertrouwen, in dat geloof blijven leven. En dat ook melden in mijn lied. In dagen van dorheid en droogte, in momenten van crisis. En of dat nou in je omgeving is of in je eigen leventje, van binnen of van buiten. Hou dit vast, mijn God is de Heere en Hij zorgt. Dat houdt me op de been. Dat voedt. Hij sterkt. Hij laat van zich horen. Hij laat zich merken. Laat je dan ook versterken. En laat je dan ook voeden met zijn woord. Met zijn sacrament. Niet voor niets is het ons alles gegeven. En niet voor niets is het ons alles gelaten. Laat het dan niet na. Maar wees er en neem het ervan. God geeft het. Hij gaf alles ervoor. Wat een genade. Wat een rijkdom. Wat heerlijk om zo gevoed te mogen worden bij stukjes en beetjes. Bij brood en bij beker. En van moment tot moment. Door die God die draagt en steunt en sterkt. Ook mij. Ook jou, ook u. Amen. We gaan een gedeelte uit de Bijbel zingen, uit Habakkuk 3. Op toonhoogte 140 verwoord dat, al zou de vijgenboom niet bloeien, al loopt geen schaap meer in de weide, al kwellen ziekte, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. Op toonhoogte 140. We lezen nu samen het gedeelte uit het formulier om het heiligavondmaal te bedienen, waarin wij worden onderwezen over de inzetting. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heiligavondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent en blijft. En dat u niet terugdeinst voor ons mensen, wie we dan ook zijn, wat we ook op onze kerfstok hebben, hoe we ook doen of laten. U hebt uw woord weer laten uitgaan naar een ieder van ons, hier en thuis. En we danken u dat u ons inderdaad niet op een droogje laat zitten. Dat u de God bent die uithelpt en die dat op en top hebt getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wat is het heerlijk hem te kennen en te erkennen als redder, verlosser, die zijn leven gaf aan het kruis. Niet voor zijn zonde, hij had ze niet, maar voor de onze. Die we gedaan hebben en die we nog dagelijks doen. Heere God, we bidden van u. Laat ons niet van uw genade elastiek maken en er maar mee doorgaan om te kijken hoe lang de rek er nog in zit. Maar dat we schuilen bij het kruis van Christus en daar werkelijk tot leven komen. U geeft ons tot versterking van ons geloof ook te gedenken en te danken en te vieren. Daar mogen we weer heen leven, ook volgende week zondag. Heere God, geef ons een goede en een gezegende week van voorbereiding, in de wetenschap dat u die God bent die trouw houdt en zorgt en verzorgt en nooit loslaat de woorden van uw mond. Daar kunnen we ons aan vastklemmen. Dan hebben we houvast, omdat we vastgehouden worden door uw belofte. Heere God, laat ons telkens weer zien dat het leven gevoed door brood en beker een leven is tot eer van u. En wilt u dan ook werken met uw woord en met uw geest, dat het leven zo ook gestalte krijgt in ons bestaan. En dat het ook gezien mag worden, zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Heere God, we bidden u voor een ieder die leeft in zorg, in ziekte, in nood, in twijfel, in heen en weer geslingerd worden. We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfhezen. We bidden u voor Carola van de Brink in Siependaal. Geef, Heere God, dat u als de God van hun leven gezien wordt, herkend wordt en dat u ook draagt en ondersteunt. We bidden u voor meneer Welvaart en voor Dries van der Belt die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en weer thuis kwamen. Geef, Heere God, dat ze mogen merken dat u een hemelse heelmeester bent op wie we mogen bouwen. We dragen meneer Van Lavira aan u op, die gisteren weer werd opgenomen in Tiel en die zo ernstig ziek is. Gedenk hem, als ook de zieke thuis. We denken aan Stijnie van Eldik en mevrouw Cornelissen. Geef, Heere, dat er gemerkt mag worden dat u die God bent op wie we mogen bouwen. En die niet wijkt voor leven of voor sterven, omdat u de dood hebt overwonnen in Jezus Christus. We danken u met meneer en mevrouw Jansen van de Molendam, die gisteren mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. U hebt gespaard en bewaard. Geef ook daar uw zegen, ook bij mankerende gezondheid. En wees een God die leidt en wijdt als een goede herder. We bidden u voor het diaconaat, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Laat ook de dienst die daaruit wordt betaald aan medemensen in de knel mogen zijn tot meerdere glorie van uw naam. Gedenk ook het werk van de GZB, waar we bij de uitgangsbussen onze gaven kwijt kunnen. Laat ook dat werk en ook van allerlei andere zendingsorganisaties mogen zijn tot eer van u. En dat het ook niet alleen daar iets uitwerkt, maar ook hier, omdat we wederzijds op elkaar betrokken zijn. Heere, ga met ons, ook als we straks weer naar onze huizen gaan. Geef ons een gezegende zondag, die u zelf zo wilt zegenen, dat we er ook vanavond weer mogen zijn, als dominee de Ridder hoopt voor te gaan. Geef ook dan te merken dat u het zelf bent die ons iets te zeggen hebt door uw woord en geest. Laat zo uw woord zijn loop hebben, Heere, ook voor het verdere van de week die voor ons ligt. En laat uw troonrede gehoord worden, midden in de crisis van ons bestaan. Zegen onze koning, onze koningin, allen die regeren, laat ze dat toch mogen doen door wijsheid, met uw licht bestraald. We bidden voor hen, daar hebben ze ook om gevraagd. En u bent toch die God die uw koninkrijk doet komen. Want u is de kracht en de heerlijkheid in dat koninkrijk. Daarboven, maar ook hier beneden. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven. In de eerste rondgang voor het binnenlandse diaconaat. De tweede rondgang voor de kerkrentmeesters, hun werk. En de derde rondgang voor het onderhoud van de begraafplaats. De uitgangsbussen zijn voor de GZB. Wij bevelen al deze mogelijkheden om met uw middelen te voorzien van harte bij u aan. We zingen straks van Psalm 107, de versen 17, 18 en 22. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land. Vers 18. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat. Vers 22. Wie wijs is, merkt die dingen. 17, 18 en 22 van Psalm 107. Thank you. En waar ging het over op de kindernevendienst? Over Elia. En over die rare vogels. Daar hebben wij het ook over gehad. Kun je thuis nog het eens over hebben? Staat een vraag op het of op de weekbrief. Of je met elkaar 7 momenten weet te bedenken uit de Bijbel. Waar de Heere God ook eten geeft. Op een heel wonderlijke manier. Kijken wie er de meeste weet thuis. Ga dan heen in vrede. Dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.